Matteüs 24, zoek dat maar op. We zijn namelijk aangekomen bij de behandeling van de gelijkenissen die gaan over het koninkrijk der hemelen. En steeds komen we dat tegen. Dat zo'n vergelijking wordt gemaakt met het koninkrijk der hemelen in de Matteüs evangelie. En we hebben al de gelijkenissen die we tegengekomen zijn tot dusver steeds behandeld. En we zijn nu toegekomen aan een laatste reeks van 4 stuks. En die 4 stuks die staan in Matteüs 24 en in Matteüs 25. Dat is de gelijkenis van de vijgenboom. Dat is de eerste. En die staat eigenlijk tezamen met een opmerking die de Jezus direct erachter aanmaakt over de dagen van Noach. Ook die dagen van Noach worden vergeleken. En de boodschap die uit die eerste gelijkenis daar komt, is dat men moet waken, want men weet nog de dag, nog het uur, dat de Heere Jezus komt. Dan krijg je in hetzelfde hoofdstuk, Matteüs 24, een tweede gelijkenis van de getrouwe en de slechte slaaf. En dan zie je dat de getrouwe slaaf, die krijgt als beloning omdat hij zo getrouw is geweest, dat hij met Christus mag heersen, koning mag zijn. Maar dat de slechte slaaf deelt in het lot van de huichelaars. Dan krijg je een derde gelijkenis. Dat zijn de gelijkenis van de 10 maagden. 5 zijn wijs en 5 zijn dwaas. En ook het antwoord aan het einde van die gelijkenis, de derde, is in vers 13 van Matteüs 25. Waakt dan, want gij weet de dag nog het uur. Eigenlijk weer dezelfde boodschap als ook bij de vijgenboom en de dagen van Noach naar voren komt. Waakt. En dan de laatste gelijkenis, die staat er gelijk onder, dat is de gelijkenis van de talenten. En ook daar gaat het net als die andere gelijkenis in Matteüs 24 over getrouwe dienstknechten en slechte dienstknechten, luie dienstknechten. En het loopt ook met die dienstknechten in de gelijkenis van de talenten op dezelfde wijze af als in die andere gelijkenis van Matteüs 24. Want de getrouwe dienstknechten die mogen heersen en de slechte dienstknechten, ja, die deelt in het lot van de huichelaars en die wordt geworpen in de buitenste duisternis. Iets wat we ook al in andere gelijkenissen waren tegengekomen. Wat zo bijzonder is, dat deze gelijkenissen, deze 4, deel uitmaken van de profetische reden van de Heer Jezus op de Olijfberg. De reden over de laatste dingen. En u weet wel, als je gelijkenissen behandelt, of bijbelgedeelten behandelt, dan moet je het altijd in zijn context bekijken. In zijn context bestuderen. Dus als je bij de gelijkenissen hier in dit hoofdstuk 24 en 25 stilstaat, dan moet je ook de hele reden van de Heer Jezus, de profetische reden van de Heer Jezus volgen, anders dan begrijp je de gelijkenissen niet. Anders zou je wel eens allerlei uitleg kunnen gaan geven, en dat wordt nogal gedaan, vooral bij die 5 wijzen en die 5 dwaze maagden, die eigenlijk, op zijn Hollands gezegd, eigenlijk nergens op slaan. Nee, je moet dat zien in het grotere verband van de profetische reden. En die profetische reden, die begint dus al in Matteüs 24 vanaf vers 1. En laten we dat maar eens lezen. Matteüs 24 vanaf vers 1. En Jezus ging de tempel uit en vertrok. En zijn discipelen kwamen tot hem om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Nou, daar begrijp ik dus eigenlijk niets van als ik Matteüs 24 vers 1 ga lezen en ik zie dat die reizen de tempel uitgaat en de discipelen hem op de gebouwen van de tempel wijzen. Waarom doen ze dat? Nou, dat doen ze omdat er iets aan vooraf ging. Dus laten we dat daar toch maar ook maar bij lezen. Lijkt me verstandig. Die reizen namelijk in Matteüs 23 is bezig geweest met een reden, beter gezegd een strafrede, over de schriftgeleerden en de farizeeërs. En hoe worden die schriftgeleerden en die farizeeërs continu hier genoemd? Namelijk huichelaars. De Heer Jezus die wint er geen doekjes om. Bijvoorbeeld in Matteüs 23 vers 13. Maar wee u schriftgeleerden en fariseeën, gij huichelaars. Want gij sluit het koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Vers 14. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, gij huichelaars. Want gij eet de huizen der weduwe op. Vers 15. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, gij huichelaars. Want gij trekt zee en land rond om één bekeerling te maken, en wanneer hij het wordt, maakt gij van hem een kind der hel, tweemaal zo erg als gij het zelf zijt. Vers 16. Wee u blinde wegwijzers, die zegt, heeft iemand bij de tempel gezworen, dat betekent niets. Zo gaat het maar door en door. Vers 23. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, gij huichelaars, want gij geeft tienden van de munt, de mille en de komijn, en gij hebt het gewichtigste van de wet verwaarloosd. Vers 25. Wee u, schriftgeleerde fariseeën, gij huichelaars. Vers 27. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, gij huichelaars. Want gij gelijkt op gewitte graven die van buiten wel schoon schijnen, maar van binnen vol zijn me van doodsbeenderen en allerlei onreinheid. Vers 29. Wee u, schriftgeleerden en fariseeën, gij huichelaars. Want gij bouwt de grafsteden der profeten en verfraait de gedenktekenen der rechtvaardigen. En gij zegt, indien wij geleefd hadden in de dagen onze vaderen, zouden wij met hen geen gemene zaak gemaakt hebben ten opzichte van het bloed der profeten. Nou, je struikelt er steeds over. Dat Jezus zegt, wee u. En dat hij ze noemt, die schriftgeleerde fariseeën steeds, gij huichelaars. En dat is wel belangrijk om te weten. Als de Heer Jezus straks in Matteüs 24 met zijn profetische reden begint, dan noemt hij er onder andere in dat er dienstknechten zijn straks die slecht zijn en die zullen delen in het lot van de huichelaars. En welke huichelaars zijn dat? Nou, dat zijn die huichelaars waar hij het net over had. Dat is het lot van de schriftgeleerden en die fariseërs. Want die dienstknechten die straks optreden zijn in feite schriftgeleerden en fariseërs. En het moeten schriftgeleerden zijn, zoals we bij die laatste gelijkenis van Matteüs 13 hebben gehoord, die in staat zijn steeds oude, maar ook nieuwe dingen tevoorschijn te halen. En met nadruk dat tevoorschijn halen uit Gods woord, van de nieuwe dingen, van het nieuwe verbond, voor het volk van Israël, dat moeten ze doen. En daar moeten zij zich voor inspannen. En je ziet dat die schriftgeleerden en de fariseeën in de dagen van de Heer Jezus dat niet begrepen en niet deden en die Jezus tegenstonden en dat evangelie van het koninkrijk der hemelen verwierpen, evenals de Heer Jezus, en dat je straks in de eindtijd een optreden zal zien van dienstknechten, weer onder Israël, weer fariseeën en schriftgeleerden, maar niet alle schriftgeleerden en fariseeën die dan zullen optreden, die zijn van het goede soort en er zijn er ook bij, die zijn lui, en die zijn ongetrouw en die zijn slecht. En die zullen in het lot van de huichelaars delen en in de buitenste duisternis worden geworpen. Goed, hoe gaat hij verder in Matteüs 23? We zijn blijven steken bij vers 31. Dan gaan we verder. Vers 29, daar beginnen we maar weer. Wee u, schriftgeleerde fariseeën, gij huichelaars, want gij bouwt de grafsteden der profeten en verfraait de gedenktekenen der rechtvaardigen. En gij zegt, indien wij geleefd hadden in de dagen onze vaderen, zouden wij met hen geen gemene zaak gemaakt hebben ten opzichte van het bloed van de profeten. Ja. Ze zeiden, als wij toen geleefd hadden, dan hadden wij al die profeten, die zo door het volk, en door de leiders van het volk en de geestelijke leidslieden van het volk zo vervolgd zijn en soms ook vermoord zijn, nou dan, wij zouden nooit een gemene zaak gemaakt hebben, zodat wij schuldig zouden zijn aan het bloed van die fantastische profeten. En ze poetsten als ware de grafsteden, hè, de gedenktekenen, hè, de stenen die op de graven van de profeten stonden, die poetsten ze op en zetten er nog bloemen bij ook. Maar wat zegt de Heer in vers 31? Gij getuigt dus van uzelf, dat gij zonen zijt van de moordenaars der profeten. Maakt ook gij de maat uw vaderen vol, slangen, adderen gebroed, hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der Gehenna? Daarom zie, ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden. Heeft de Heer Jezus dat al gedaan, het zenden van deze profeten, wijzen en schriftgeleerden? Nee, dat is nog toekomstig. De Heer Jezus zegt, ik zal dat doen. Ik zend tot u profeten en wijzen en schriftgeleerden. Van hen zult gij sommige doden en kruisigen, en van hen zult gij anderen geestelen in uw synagogen en vervolgen van stad tot stad. En heeft Israël dat gedaan? Ja, in de handelingentijd, die er straks nakomt, zien wij dat Israël inderdaad sommige van die dienstknechten die tot hen gezonden zijn, dat ze die hebben gedood. Dat ze van stad tot stad de apostelen en ook de apostel Paulus vervolgden. Dat ze sommigen weer hebben gegeesteld in hun synagogen. Je leest over Paulus wat hij allemaal is overkomen door de Joden, bijvoorbeeld in de 2e Korinthebrief. Nou, dat is een enorme waslijst. He? Hij heeft zoveel maal de 40 min 1 stokslagen gehad. Hij is zoveel maal gegeesteld, zoveel maal is hij gestenigd. Eigenlijk allemaal door eigenlijk een tegenstand van de Joden die ervoor zorgde in elke stad dat er een oproer kwam en dat Paulus en zijn mededienstknechten moesten vluchten. Van hen zult gij sommige doden kruisigen en van hen zult gij andere geestelen in uw synagogen en vervolgen van stad tot stad, opdat over u komen al het rechtvaardige bloed dat vergoten werd op de aarde. Van het bloed van Abel de rechtvaardige tot het bloed van Zacharia, de zoon van Berechia, die gij vermoord hebt tussen het tempelhuis en het altaar. Voorwaar ik zeg u, al deze dingen zullen komen over dit geslacht. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenigt, die tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens onder haar vleugels vergaderd, en gij het niet gewild. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Ja, eigenlijk staat er, zie, uw huis wordt u woest gelaten. Of ook kan vertaald worden, zie, uw huis wordt verlaten. Welk huis? U moet dan niet denken aan de huizen waar deze Joden zelf in woonden. Nee, waar was de Heere Jezus toen hij dit allemaal sprak tegen die fariseeën en die schriftgeleerden? Nou, dat wordt al duidelijk uit 24 vers 1, waar we lazen, en Jezus ging de tempel uit en vertrok. Waar was hij? Hij was in de tempel. En in de tempel, zegt hij, aan het eind van zijn strafrede tegen de fariseeën, zie, uw huis wordt aan u verlaten, wordt aan u woest gelaten, wordt aan u overgelaten. Dat huis, dat is de tempel. Daarom was het ook zo, dat als de Heer Jezus uit de tempel vertrekt en hij heeft deze woorden gezegd, zie, dat huis wordt u woest gelaten. Dat daar direct de discipelen zeggen in vers 1, en zijn discipelen kwamen tot hem om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. En hij antwoordde en zeide tot hen, ziet gij dit alles niet? Voorwaar ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden, die niet zal worden weggebroken. Hij wees dus in feite op die tempel. En hij zegt ook erbij, aan het einde van hoofdstuk 23... Zie, uw huis wordt aan u overgelaten, want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet meer zien, totdat gij zegt, gezegend hij die komt in de naam des Heren. En inderdaad, als hij komt, wederkomt, dan zal dat huis des Heren, het huis mijns vaders, hè, zal hem dan weer zien. Hij trok eruit, hij verliet de tempel. En die tempel en Jeruzalem zou hem niet meer zien, dan dat die profetie uit Psalmen er zou worden aangehaald. Gezegend hij die komt in de naam des Heren, zoals hij Jeruzalem ook was binnengekomen, hè, op een ezelsveulen, en zelfs de kinderen in die tempel hem groeten met Hosanna, Hosanna, de zonen Davids, gezegend hij die komt in de naam des Heren. Het huis, dat is de tempel. En hij vertrok uit die tempel. En hij, nadat zijn discipelen hebben gewezen op de gebouwen van de tempel, hoe fraai er allemaal was, laat hij zien dat die tempel geheel verwoest zal worden. Uw huis wordt aan u woest gelaten, voorwaar ik zeg u, er zal hier geen steen op de andere gelaten worden die niet zal worden weggebroken. En inderdaad is dat zo geschied. In 70 na Christus weten we dat het leger van Titus de tempel helemaal heeft verwoest. En dat er ook geen steen op de andere is gelaten. Titus zelf, die wilde nog wel de tempel bewaren. Maar het verhaal gaat, of dat waar is, weten we niet helemaal. Maar de legende is er, dat er toch een soldaat was die per ongeluk een brandende fakkel in de tempel wierp. En zodat de hele tempel in vlammen opging en verbrandde. Maar later hebben ze ook die tempel geheel geslecht. Er is geen steen op de ander gebleven. En ook heden ten dagen, als je daar op vakantie naartoe zou gaan, het is nu wel een beetje gevaarlijk om te doen. Er is ook een reisverbod, hè, naar Jeruzalem toe. Maar stel dat je daarheen zou gaan, dan zou je ook zien dat er van die tempel niks over is. Je hebt alleen maar een tempelplein, dat is nog enigszins over. Maar er staat geen gebouw op. Het enige wat erop staat is de Alaska moskee. En als je dan Jeruzalem verlaat en je gaat de Kidrondal door en je gaat aan de overzijde de helling op, de Olijfberg op, en je bent boven op de Olijfberg, dan heb je een gezicht over Jeruzalem. En ook een gezicht, zeg maar, op het tempelplein, zo naar beneden. En misschien heeft u wel eens foto's gezien van Jeruzalem. Die worden altijd genomen vanaf de Olijfberg, met het zicht zo naar de stad. En dan ziet u dan die muur met de gouden poort, die dicht gemetseld is, alle graven ervoor. Dan zie je de Alaska moskee en dan krijg je zo een uitzicht verder over de stad Jeruzalem. En u moet u voorstellen dat de Heer Jezus die weg is gegaan. Hij is die gouden poort die toen open was, is hij doorgegaan. Zo heeft hij de tempel verlaten. Hij is die gouden poort die dicht gemetseld nu is, doorgegaan. Hij heeft gewandeld naar beneden, hij is de Olijfberg opgegaan en terwijl hij dat deed, vertelde hij dus aan zijn discipelen dat er geen steen van die tempel op de andere gelaten zou worden. En staat er in vers 3, toen hij op de Olijfberg gezeten was. Dus ze gingen de tempel uit, ze gingen Kidrondal door en ze zijn gaan zitten boven op die Olijfberg met dat geweldige gezicht over de tempel en over heel Jeruzalem. Zo moet u zich voorstellen. En dan komen zijn discipelen bij hem. Die gaan ook zitten. Hè? En die komen met een aantal vragen. Want dan zitten ze nou toch wel een beetje dwars. Want ze zijn allemaal aan het denken geslagen. En misschien hebben ze er onderling wel over gesproken. Dat zal ongetwijfeld wel. En ze hebben besloten met z'n allen dat ze toch die paar vragen aan de Heere Jezus moeten stellen. En dan begint er een, als ze die vragen hebben gesteld, dan gaat de Heer Jezus antwoord gegeven. En dat bestrijkt dus Matthäus 24, Matthäus 25 helemaal tot aan het einde toe. Dat is een geweldige reden. En midden in die reden vinden we dus ook dat de Heer Jezus de gelijkenissen, vier gelijkenissen noemt, aangaande het Koninkrijk der Hemelen. Goed, laten we eerst maar eens lezen de vragen die ze hebben gekregen en ook het antwoord wat de Heere Jezus geeft. Vers 3 van Matthäus 24. Toen hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem en zeiden, zeg ons, wanneer zal dat geschieden? En wat is het teken van uw komst? En van de voleinding der wereld. En Jezus antwoordde en zeide tot hen, zie toe dat niemand u verleide, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. en ze zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Zie toe, wees niet verontrust, want dat moet geschieden. Maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen nu hier, dan daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën. Dan zullen zij u overleveren aan de verdrukking en zullen u doden. En gij zult door alle volken gehaat worden om mijns naams wil. En dan zullen velen ten val komen en zij zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij verleiden. En omdat de wetsverachting toeneemt, zal de liefde van de meester verkillen. Maar wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde gekomen zijn. Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan, wie leest, geef er acht op. Laat het dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Die op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen. En wie in het veld is, keren niet terug om zijn kleed mede te nemen. Wees de zwangere en de zogende in die dagen. Bid dat uw vlucht niet in de winter vallen en niet op een sabbat. Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal. En indien die dagen niet ingekort werden, zou geen vlees behouden worden. Doch ter wille van de uitverkorenen zullen die dagen worden ingekort. Indien dan iemand tot u zegt, zie hier is de Christus, of hier, geloof het niet. Want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan, en ze zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, waar het mogelijk, ook de uitverkorenen zouden verleiden. Zie, ik heb het u voorzegd. Indien men dan tot u zegt, zie, hij is in de woestijn, gaat er niet heen. Zie, hij is in de binnenkamer, gelooft het niet. Want gelijk de bliksem komt van het oosten en licht tot het westen, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Waar het aas is, daar zullen de gieren zich verzamelen. Terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar glans niet geven, en de sterren zullen van de hemel vallen, en de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen aan de hemel, en dan zullen alle stammen der aarde zich op de borst slaan, en ze zullen de Zoon des Mensen komen op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal, en ze zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken van het ene uiterste der hemelen tot het andere. Leer dan van de vijgenboom deze les, wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is. Zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet, weten dat het nabij is voor de deur. Voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan voordat dit alles geschiet. De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geen zins voorbij gaan. Doch van die dag en van die uren weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de Vader alleen. Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals zij in die dagen voor de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag waarop Noach in de ark ging, en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dan zullen er twee in het veld zijn. Eén zal aangenomen worden en één achtergelaten worden. Twee vrouwen zullen aan het malen zijn met een molen. Eén zal aangenomen worden en één achtergelaten worden. Waak dan want gij weet niet op welke dag uw Heere komt. Maar weet dit, als de Heer des huizes geweten had in welke nachtwaak de dief zou komen, hij zou gewaakt hebben en in zijn huis niet hebben laten inbreken. Daarom wees ook gij bereid, want op een uur dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. Wie is dan de getrouwe en verstandige slaaf die de Heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? Zalig die slaaf die zijn Heer bij zijn komst zo bezig zal vinden. Voorwaar ik zeg u, dat hij hem over al zijn bezit zal stellen. Maar als die slaaf slecht was en in zijn hart zou zeggen, mijn Heer blijft uit, en hij zou beginnen zijn medeslaven te slaan en met de dronkaard zou eten en drinken, dan zal de Heer van die slaaf komen op een dag dat hij het niet verwacht en op een uur dat hij het niet weet, en hij zal hem folteren en hem in het lot der huichelaars doen delen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met 10 maagden. Nou, dat lees ik nu allemaal niet voor de tijdswille, maar u ziet, hoofdstuk 25 is gewoon een vervolg op 24, die is hier niet uitgesproken. Die profetische reden, die strekt hij nog veel verder uit en loopt ook nog hoofdstuk 25 helemaal door. En het woordje dan, van hoofdstuk 25 vers 1, dat is eigenlijk een opmerking van dan, in die tijd, op dat moment, zal je het koninkrijk der hemelen kunnen vergelijken met 10 maagden. Nou, de hele boodschap die hier naar voren komt, ook in die andere twee gelijkenissen, die corresponderen ook met de gelijkenissen die wij hier tegengekomen zijn over de vijgenboom, over de dagen van Noach, en over die getrouwe en verstandige slaaf en die slechte slaaf. Ja, Matteüs 24 vind ik wel erg populair. Sinds 11 september heb ik al vele malen daarover horen spreken. Sinds dat er opeens die Osama Bin Laden het gelukt is om als het ware de wereld te laten schrikken met zijn terroristische aanvallen op het World Trade Center in New York en ook nog op het Pentagon. Is de wereld en ook de evangelische wereld helemaal als het ware in rep en roer. Men heeft het erover. En u weet ook wel dat er ook in evangelische bladen en ook in de prediking is Matteüs 24 opeens heel populair en wordt er heel veel over gesproken. En af en toe als ik de mensen dan erover hoor spreken, dan denk ik, och. Ja. Dan hebben ze eigenlijk Matteüs 24 niet zo begrepen. Om populair te doen, zie ik soms ook evangelische bladen uitkomen. En ik weet nog goed dat het zoeklicht uitkwam met een groot artikel, zoiets van Babylon is gevallen. Ja. Ja, dan denk ik ook van, als Johannes de Heer nog zo'n leven, vraag me af of hij daar nou wel mee eens zou zijn geweest. Met zo'n artikel en met zo'n opschrift. Maar laten we wel wezen, Babylon is natuurlijk helemaal niet gevallen. Het is allemaal fantasie. En ik moest dan glimlachen toen ongeveer 3 weken daarna bij ons in Leiden Rieks Paas, misschien enige van u kennen hem misschien, op bezoek kwam. Toen zei hij tegen mij, nou het lijkt wel of ze gek geworden zijn om zo'n artikel te plaatsen. Hij zei, ik ben gelijk gaan bellen met het zoeklicht. En hij zegt, ik heb ook nog Medema opgebeld in Apeldoorn. Die zegt, nou, dat is allemaal fantasie van het zoeklicht. En dat is ook zo. Alle fantasie, maar daar stonden ze niet alleen in. Want in de evangelische wereld deden velen mee. Als je op internet ging kijken naar sites in Amerika, waar je nogal wat evangelistische sites kan bezoeken, onder andere van Hal Lindsey en zo, die predikten dat ook allemaal. En die gingen nog allemaal dingen bijhalen. En zelfs op mijn werk werd ik geconfronteerd met collega's die hadden gehoord dat die Amerikaanse televisiepredikanten en evangelisten hadden gezegd dat dit een straf van God was vanwege de abortus, vanwege de homofilie en noem maar op wat er allemaal werd bijgehaald. En die vroeg ook direct mijn mening daarover. Ja. Zo kan je zien wat dat zoiets een geweldige impact kan hebben. En dan wordt ook Matteüs 24 veel gebruikt. En ook in de prediking heb ik diverse sprekers gehoord inmiddels. Die allemaal Matteüs 24 erbij haalden. Want wat past er nou niet meer bij een hoofdstuk wat gaat over de tekenen der tijden. Ja. Maar laten we daar maar eens op inzoomen. Daarom op dat hoofdstuk. En kijken of al deze dingen zo zijn. We hebben al gezien dat de aanleiding voor die profetische reden hier is, eigenlijk een reden die de Heere Jezus richtte in de tempel tot de fariseeën en de schriftgeleerden. Het was een strafreden. Hij ergerde zich er in feite aan. Dat hij bij een vijgenboom kwam, bij een volk Israël kwam, en dat hij vruchten aan die vijgenboom zocht, en hij vond niets dan alleen maar bladeren. Dat hebben we gelezen, want als je een klein stukje teruggaat, dan lees je in Matteüs 21, vanaf vers 18, lees je die vervloeking van de vijgenboom. Matteüs 21, vers 18. Des morgens vroeg bij zijn terugkeer naar de stad werd hij hongerig. En daar hij een vijgenboom aan de weg zag staan, ging hij erheen. Doch hij vond niets daaraan dan alleen bladeren. En hij zeide tot hem: nooit groeien aan u enige vrucht meer in eeuwigheid. En terstond verdorde de vijgenboom. Ja, het is wonderlijk. Dat de Heere Jezus hier komt bij zo'n vijgenboom en dat er geen vrucht aan groeit. Als je hetzelfde stukje leest in Marcus, laten we dat maar eens doen, in Marcus 12, nee sorry, Marcus 11. Marcus 11 vers 12. Marcus 11 vers 12. En de volgende dag toen hij van Betanië kwamen, toen zij van Betanië kwamen, werd hij hongerig. En toen hij van verre een vijgenboom zag die bladeren had, ging hij daarheen om te zien of hij er ook iets aan vinden zou. En erbij gekomen vond hij er niets aan dan bladeren, want het was de tijd niet voor vijgen. En hij antwoordde en zeide tot hem: nooit eten meer iemand de vrucht van u in eeuwigheid. En zijn discipelen hoorden het en ze kwamen te Jeruzalem en hij ging de tempel binnen. Ja, u zult misschien als u met de Heer Jezus meegewandeld was, hebben gezegd: ja, maar waarom wordt u nou zo boos? Want het is toch nog niet de tijd voor vijgen. Dan moet je toch wachten tot het oogsttijd wordt. Dan pas kan je toch verwachten dat er vijgen aan de vijgenboom hangen. Ja. Als je echter gaat opzoeken in de encyclopedie, dan zie je dat bij een vijgenboom, die geeft wel vrucht en die geeft ook wel vijgen, maar je vindt aan een vijgenboom vrucht soms wel van 3 jaar terug. Die hangen ook nog aan de vijgenboom. En ook van het jaar daarna, het tweede jaar. Dus van meerdere jaren hangen er vijgen aan de vijgenboom. En als je bij een gezonde vijgenboom komt, mag je verwachten dat er vanaf die afgelopen jaren er zeker vruchten hangen aan de vijgenboom. Die vruchten blijven goed. En die vruchten kan je eten. Niet alleen van het eerste jaar, maar ook van het tweede jaar en ook nog van het derde jaar. En hoeveel jaar is de Heere Jezus al opgetreden? Hier onder zijn volk. Hoeveel jaren? 3 jaar. Hij heeft 3 jaar gearbeid. En na 3 jaar vindt hij nog steeds eigenlijk geen vrucht. Welke vrucht probeerde hij te zien aan het volk van Israël? Die natuurlijk een type is van die vijgenboom. Hij probeerde de vruchten der bekering te vinden aan die vijgenboom. Maar hij vond geen vrucht der bekering aan die vijgenboom. En dat ergerde hem. En daarom sprak hij die vervloeking uit. Nooit groeien aan uw enige vrucht meer in eeuwigheid. In Lucas kunt u dat getal 3, die 3 jaar ook terugvinden. Want daar spreekt de Heere Jezus met iemand, met zeg maar een tuinier, die zo'n vijgenboom onderhoudt. En dat hij daar komt in een gelijkenis als de eigenaar van dat land. En hij komt dan bij die vijgenboom en hij zegt tegen die wijngaardenier, er zit helemaal geen vrucht aan. Ik kom nou al 3 jaar hier bij die vijgenboom en er groeit maar geen vrucht aan. Hak hem om. En dan zegt die tuinman, nou, ik wacht nou nog 1 jaartje. Ik zal nog de grond eens goed omspitten. Ik zal hem nog eens bemesten. Hè? En dan kijken we volgend jaar of er toch nog vrucht aan hangt. Zo niet, dan hakken we hem om. Het is eigenlijk een heel type van het volk van Israël. Dat die deze 3 jaar lang gearbeid heeft. En je vindt er geen vruchten der bekering aan. En dat als ware de Heilige Geest tegen Christus zegt. Wacht nou even. Ik zal het nog eens bemesten. Ik zal het nog eens van het beste geven. En dan toch nog kijken of die vruchten der bekering eraan komen. En als zo niet, dan hakken we hem om. Het is eigenlijk precies als Johannes de Doper eigenlijk in Matthäus 3 al zegt. Van breng dan vruchten der bekering voort. Zo niet, dan ligt de bijl al aan de wortel van de boom. En die bijl lag aan de wortel van de boom. En je ziet dat in de evangelietijd Israël geen vruchten der bekering voortbracht. En dat ook later in de handelingen, als Gods geest daar aan het werk is, dat ook in die tijd Israël niet tot geloof kwam. En dat die bijl die reeds aan de wortel van die olijfboom lag, dat die werd gehanteerd en dat die boom daadwerkelijk is omgehakt. Toch, ondanks dat die vijgenboom is omgehakt, zegt de Heer Jezus hier in Matthäus 24, spreekt hij een gelijkenis uit en wijst hij erop dat je op die vijgenboom, waar alleen nog maar een stronk van over is, dat je op die vijgenboom moet letten. Hij zegt als het ware, die vijgenboom, daar gaat wat mee gebeuren, met die stronk in de grond. En wat gebeurt er vaak met een stronk in de grond? Dat je opeens ziet dat er een rijsje opschiet uit die tronk. Hè? En dat die boom opeens weer uit die oude stronk, uit die oude tronk weer begint te groeien. Dat een rijsje opschiet. En dat er weer leven komt in die boom. En dat is wat de Heer Jezus hier als ware op aanduidt. In vers 32. Leert dan van de vijgenboom deze les. Dat is 24 vers 32. En welke les is dat? Wanneer zijn hout reeds week wordt. En de bladeren doet uitspruiten. Weet gij daaraan dat de zomer nabij is. Dus je kan zeggen dat als je kijkt naar de vijgenboom, als type van het volk van Israël, dat aan het eind van de handelingen, nadat ze nog in die handelingen een tweede kans hebben gehad, nog 1 jaartje is het aangekeken, maar ze zijn omgehakt, dat er toch aan die roeping van dat volk van God, het volk van Israël, dat die roeping onberouwelijk is, en dat je moet letten op die vijgenboom, dat er toch aan die vijgenboom zal iets zal gaan gebeuren, dat er weer leven komt in die vijgenboom. Wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspruiten, dat is een teken dat er leven in komt. Nou weet ik wel dat iedereen bij deze uitleg van vers 32 snel zegt en daar een datum bij. Dan wordt er tegen de vijgenboom gepredikt, opnieuw gepredikt. Door als waar het evangelie van dat koninkrijk weer tegen de vijgenboom gepredikt. Dan vind je weer geloof onder Israël. Net zo goed er een optreden was van Johannes de Doper en van de Heer Jezus en van de discipelen onder het volk van Israël. en dat tegen hen gepredikt werd, en dat er wel leven in kwam, maar het was maar tijdelijk. We hebben geleerd uit de gelijkenis van die vier zaaiingen, weet u wel, waarom dat die zaaiingen mislukten. O, vele van deze zaaiingen in het begin leken heel goed te gaan. Het had de kiem, er kwam een plantje, er kwam leven in, het groeide op, maar bij de ene keer kwamen de dorens, en die dorens die verstikten het, en het ging weer dood. En bij de ander was het op steenachtige plaatsen, he, was het gezaaid, en het ontkiemde wel, maar het had zo weinig houvast. En dan komt de zon er weer bij, en die verschroeide het, en het ging toch weer mis. Het was maar voor een ogenblik. Het hield geen stand. En waar de Heer altijd naar uitkijkt, ook in ons leven, is dat het niet is voor een ogenblik, dat het een soort bevlieging is van het moment, maar dat het geloof in ons wortelt. En dat het opschiet, dat het volwassen wordt. En we zien ook wel eens mensen om ons heen waar je best je vraagtekens wel eens bij hebt. Dat je zegt, ja, is dat nou in haar of in zijn leven maar een bevlieging geweest? Het geloof kwam er en het werd hartelijk omarmd en het ging goed zo te zien. En toch, na 2, 3, 4, 5 jaar zie je het als verwaardert het helemaal en gaat het als een nachtkaarsje uit, lijkt het wel. Dat kan. Maar de Heer die verlangt ernaar niet alleen dat het voor een ogenblik is, maar dat het opschiet en dat er leven in komt. Ja, ik geloof niet sinds 1948 dat je kan zeggen onder het volk van Israël, dat het volk van Israël, dat daar echt het evangelie van het koninkrijk der hemelen aan gepredikt is. Ik zet dus niet 1948 bij deze tekst, zoals zoveel anderen doen. Want dat doen ze dan, en dan staat er gelijk achter in vers 34, of laat het helemaal maar lezen, leert dan van de vijgenboom deze les, wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladen doet uitspruiten, weet gij daaraan dat de zomer nabij is, zo moet ook gij, wanneer gij dit alles ziet weten, dat het nabij is voor de deur. Voorwaar ik zeg u, dit geslacht zal geenszins voorbij gaan, voordat dit alles geschiet. Nou, dan gaan ze 1948 bij zo'n tekst plaatsen. Dan gaan ze nadenken, hoe lang duurt zo'n geslacht? En de een zegt 40 jaar. En dan gaan ze rekenen, kom je 1988? Of zegt de ander weer, nee, dat is 70 jaar. En dan gaan ze weer rekenen. Dan komen ze weer op een andere datum. En zo gaat men rekenen. Terwijl de Heer Jezus die direct achter zegt, met die woorden, De hemel en de aarde zullen voorbij gaan, maar mijn woorden zullen geenszins voorbij gaan, doch van die dag en van die uren weet niemand, ook de engelen hemel niet, ook de zoon niet, maar de vader alleen. Dus de Heer zegt, je moet niet gaan rekenen. Maar sommigen gaan rekenen met 1948. Ik geloof wel dat je ergens in de Bijbel 1948 bij een Bijbeltekst mag zetten. Weet u welke tekst dat is? Dan is die tekst in Ezechiël 37. Zoek dat maar eens op. Ezechiël 37. Dat staat bij mij boven de herrijzenis van Israël. En een tweede pericoop gaat over de hereniging van Israël en Juda. Dat die 10 stammen en die 2 stammen weer bij elkaar komen. En dat Israël weer zal zijn als een geheel volk. U weet wel, met die 2 stukken hout. Maar laten we maar lezen vanaf vers 1. Ezechiël 37. Dan zegt Ezechiël, de hand des Heren kwam op mij. En de Heere voerde mij in de geest naar buiten en zette mij neer in een dal dat was vol beenderen. En hij deed mij daar aan alle kanten omheen lopen. En zie, ze lagen in grote menigte door het dal verspreid. En zie, zij waren zeer dor. En hij zei tot mij, mensenkind, kunnen deze beenderen herleven? Ja, dat is hetzelfde dat als je zou gaan wandelen om die tronk van die omgehakte vijgenboom, waar de bijl in is geslagen, en die vind je in het bos, en die is helemaal vermolmd. Het ziet er zo door en zo doods uit dat je er omheen loopt en dat je de vraag stelt van, zal die boom, die vijgenboom, ooit kunnen herleven? Hetzelfde beeld. Vers 4. En wat zegt dan Ezechiël? Heren, heren, gij weet het. Toen zeide hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tot hem, gij dore beenderen, hoort het woord des Heren. Zo spreekt de Heere Heere tot deze beenderen. Zie, ik breng geest in u en gij zult herleven. Ik zal spieren op u leggen, vlees op u doen komen, u met een huid overtrekken en geest in u brengen, zodat gij herleeft. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Ik nu profeteerde zoals mij bevolen was. En zodra ik profeteerde, ontstond er een geruis en zie een beweging. En de beenderen voegden zich aan één, zodat zij bij elkander behoorden. Ik zag toe en zie, er kwamen spieren op en vlees, en er trok een huid overheen, maar geest was er nog niet in hen. Nou, daar kan je 1948 wel bijschrijven, dat er inderdaad een beweging is in dat dal van dorre doodsbeenderen. En dat inderdaad die zaken bij elkaar gekomen zijn. Dat je een situatie hebt gekregen, heden ten dagen, sinds 1948, van een soort herstel van de situatie van een Israël, zoals het in de dagen van de Heere Jezus, in de dagen van de handelingen der apostelen ook waren. Namelijk een klein deel van het volkje teruggekeerd in het land, en het overgrote deel van het volk Israël wonend in het buitenland. Diezelfde situatie in Palestina, die er in de dagen van de Heere Jezus was, die is er eigenlijk in onze dagen net zo. En dat is wel een teken. Daar kan je 1948 er wel bij schrijven. Het is een nationaal herstel. Een gedeeltelijk nationaal herstel. Een herstel wat nodig is om uiteindelijk alle profetieën die omtrent Israël in de schrift gevonden worden, en over die eindtijd gevonden worden, in vervulling te kunnen doorgaan. Daarvoor moest dezelfde situatie zich gaan voordoen als in de dagen van Christus. Maar let wel op, er staat heel duidelijk bij, maar geest was er nog niet in hen. In het hedendaagse Israël is geen geest van God te vinden. De geest des Heren is nog niet over hen uitgestort. Ze hebben hun Pinksteren nog niet beleefd. Er is geen geestelijk leven in hen. Ja, ze zijn wel bij elkaar gekomen. Er is wel beweging in. Maar dat is ook alles. Maar het gaat verder, vers 9. Daarop zeide hij tot mij, profeteer tot de geest, profeteer mensenkind, en zeg tot de geest, zo zegt de Heere Heere, kom van de vier windstreken, o geest, en blaas in deze gedoden, zodat zij herleven. Toen profeteerde ik, zodat hij mij bevolen had, en de geest kwam in hen, en zij herleefden, en ging op hun voeten staan, een geweldig groot leger. Voort zeide hij tot mijn mensenkind, deze beenderen zijn het gehele huis Israëls. Ja. Ze zullen herleven. En om met Hosea te spreken, zullen die, dat grote leger, dat leger Israëls, die herleeft, als ze zullen herleven op die derde dag, dat weet u wel, dat ze zullen zeggen tegen mij, kom, laat ons tot de Heere gaan. Dat zal een herleefd Israël doen, een wedergeboren Israël, die niet alleen uitspruit, herleeft, bladeren krijgt, dat je zegt, God, die olijfboom die spreidt uit, er komt leven in, geestelijk leven in. En dat is Matthäus 24, vers 32, leert dan deze les, welke les? Dat je opeens ziet dat het volk van Israël het evangelie van het koninkrijk begint te aanvaarden. Dat er geestelijk leven inkomt. Dat de Jood zich bekeert tot God. En niet alleen geestelijk leven brengt, zoals bladeren, maar dat er ook de vruchten der bekering aankomen te hangen. Dan weet je dat de zomer nabij is. Goed, die vruchten der bekering, die zie je dan later. Maar het begint met geestelijk leven. Daarom geloof ik niet dat vers 32 van Matteüs 24, dat je daar 1948 bij mag schrijven als jaartal. Ik geloof dat wel dat je dat bij dit eerste deel van de profetie van Ezechiël 37 mag doen. Maar dat het uitstorten van geest, die beenderen die bij elkaar gekomen zijn en waar huid en spieren over gekomen is, doet herleven. Ik geloof dat dat Pinksterfeest voor Israël nog moet komen. Als zij geconfronteerd worden met het optreden van de profeet Elia, die aan hen dat geestelijk leven zal prediken. En dat zij zullen aanvaarden. En dan denk ik pas dat dat geslacht, wat meemaakt, wat tot geloof komt in de Heer Jezus, dat dat geslacht meemaakt, dat al deze dingen die hier in Matteüs 24, 25 staan, zullen meemaken en zullen beleven. Goed, eerst maar weer eens terug naar het begin van de profetische reden. We moeten begrijpen wat de reden is, of tenminste, we moeten begrijpen de vragen die hier de discipelen aan de Heer Jezus stellen. Ze vragen hier in vers 3 drie zaken. Wat vragen zij? Terwijl zij zo op de Olijfberg zitten, met een uitzicht over de tempel en heel Jeruzalem. Toen hij op de Olijfberg gezeten was, kwamen zijn discipelen alleen tot hem, heel privé, en zeiden: zeg ons, 1. Wanneer zal dat geschieden? 2. Wat is het teken van uw komst? En 3. Van de voleinding der wereld. In feite stellen ze hier drie vragen. Wanneer zal het geschieden? Wat is het teken van uw komst? En wat is het teken van de voleinding der wereld? Drie vragen hebben ze voor de Heer. Noord ik laatst hoorde ik een spreker. En die zei: ja, de Heer Jezus die is helemaal niet op die vragen ingegaan. Die heeft die vragen helemaal niet behandeld. Ja, maar dat is niet zo. Want Jezus heeft die vragen netjes beantwoord. Die de discipelen hier zo privé aan hem stelden. Alleen de Heer Jezus die geeft antwoord in omgekeerde volgorde. Hij beantwoordt eerst de laatste vraag, namelijk over die voleinding der wereld. Dan geeft hij als antwoord wat het teken is van zijn komst. En verder geeft hij als antwoord: wanneer zal dat geschieden? Ja. U heeft al eens van mij een papiertje mee naar huis gehad, hè, waar een structuur op stond. En wat zie je in al die structuren in de schrift altijd? Dan zie je A, B, C. En hoe loopt het dan terug? Weer met A, B, C. Nee, heel vaak als je A, B, C hebt, gaat het teruglopen met C, B, A. Of niet? Dat zie je steeds. En zo ook hier. De Heer Jezus, die krijgt van zijn discipelen drie vragen. A, B, C. En hoe antwoordt de Heer? C, B, A. Heel makkelijk. En als, dat is ook heel natuurlijk hoor. Als u aan mij drie vragen achter elkaar stelt, dan ben ik ook geneigd heel natuurlijk, maar bij de laatste vraag die gesteld is, daar anders op te geven dan op de tweede vraag en dan op die allereerste vraag die u heeft gesteld. Dat is een hele natuurlijke manier van antwoorden. En dat doet de Heer Jezus hier ook. Hij begint dus met te beantwoorden: wanneer is nou die voleinding van de wereld? Wat is het teken van die voleinding der wereld? Daarna gaat hij in op wat is het teken van zijn komst? En daarna beantwoordt hij vraag van wanneer? Laat maar eens kijken. De laatste vraag. Wat is het teken van de voleinding der wereld? Vers 6. Helemaal aan het eind. Maar het einde is het nog niet. Vers 2. Of de tweede vraag. Wat is het teken van uw komst? Dat is vers 30. Dan en dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. Ziet u wel, hij geeft al antwoord. Wat is het teken van uw komst? Vers 30. En dan zal het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En de vraag, wanneer zal dat geschieden? Vers 32, wanneer zijn hout reeds week wordt en de bladeren doet uitspreken. Bij hoofdstuk 25 vers 1, dan zal het koninkrijk der hemelen vergeleken worden met 10 maagden. Jezus geeft dus antwoord op wanneer, geeft antwoord op wat is het teken van zijn komst, en ook wat is het teken en wanneer is die voleinding der wereld. Alleen hij geeft dus antwoord in omgekeerde volgorde. Als je erop let wat de discipelen vragen, dan is het wel duidelijk in het eerste vraag wat ze vragen. Wanneer zal dat nou geschieden? De tweede vraag is ook nog wat duidelijk. Wat is nou het teken van uw komst, van uw parousia? Maar wat bedoelden ze nou met die derde vraag? Want zo'n tekst wordt nogal vaak genomen over de voleinding der wereld. Maar vaak weten heel veel mensen niet wat de discipelen daar nou eigenlijk bij in hunzelf in gedachten houden. Wat staat er eigenlijk in de grondtekst voor voleinding der wereld? Dat staat Suntaleia van de Aion. In het woord Suntaleia, wat hier vertaald is met voleinding, daar zit het woord telos. En wat betekent telos? Dat betekent einde. Dat woord telos, dat komt diverse malen terug. Als de Jezus over het einde heeft, dan zegt hij aan het einde van vers 6, maar het einde, de telos, is het nog niet. En in vers 13 zegt hij, maar wie volhardt tot het einde, tot het telos, die zal behouden worden. En aan het einde vers 14 zegt hij pas, en dan zal het einde, de telos, gekomen zijn. Wat bedoelen ze nou eigenlijk met die voleinding van de aion? Welke gedachten hadden ze daar nou bij? Nou, we komen die uitdrukking, de voleinding der wereld, zijn wij al tegengekomen in Matteüs 13. Laten we dat maar eens opzoeken, Matteüs 13 vers 39. Want daar verklaart de Heer Jezus aan zijn discipelen een gelijkenis waar hij al het woord de voleinding der wereld, de Suntaleia van de aion, de voleinding van de eeuw, al heeft genoemd. En als hij zijn discipelen de gelijkenis verklaart van het onkruid in de akker, dan zegt hij in vers 39, de vijand die het gezaaid heeft, is de duivel, en let op, de oogst is de voleinding der wereld. De maaiers zijn de engelen. Zoals nu het onkruid verzameld wordt en het vuur verbrand, zo zal het gaan bij de voleinding der wereld. De Suntaleia van de aion. Wat is het de voleinding der wereld, die Suntaleia van de aion? Dat is de oogst. De oogst, zegt de Heer Jezus, is de voleinding der wereld. Ja. Wat hadden ze nou in het hoofd toen ze deze vraag stelden? Gaat u maar met mij mee eens naar Exodus 23. Exodus 23. Want in Exodus 23, u slaat het nu op waarschijnlijk in de MBG-vertaling, maar zou je dit opslaan in de Septuaginta, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament, en u zou in een concordantie kijken, en kijken waar het woord Suntaleia voorkomt, dan komt voor de eerste keer het woord Suntaleia in het Grieks, in het Oude Testament van de Septuaginta, voor in Exodus 23, en wel in vers 16. Maar laten we maar beginnen in vers 14. Daar krijgt Israël de opdracht, driemaal in het jaar zult gij mij een feest houden. Het feest der ongezuurde broden zult gij onderhouden, 7 dagen zult gij ongezuurde broden eten, zoals ik u geboden heb, op de bepaalde tijd van de maand Abib, want daarin zijt gij uit Egypte getrokken. Maar men zal niet met ledige handen voor mijn aangezicht verschijnen. Ook het feest van de oogst de eerstelingen van uw vruchten die gij op de akker zaaien zult, en het feest der inzameling aan het einde des jaars, wanneer gij uw vruchten van de akker ingezameld hebt. Staat er, en de feest der inzameling. Nou, bij inzameling staat daar in het Grieks het woord Synteleia. Dat is de eerste keer in de Septuaginta dat Synteleia voorkomt. En Synteleia betekent ook inzameling. Het is ook, zegt de Heer Jezus, de oogst. De oogst is de voleinding der wereld, de voleinding van de aion. Het is het feest van de inzameling aan het einde des jaars. En als je dus kijkt op Israëls feestkalender, dan zie je dat het feest van de inzameling, het oogstfeest, eigenlijk het loofhuttefeest is, wat plaatsvond in die zevende maand van Israëls jaar. En die, dat loofhuttefeest werd ingeluid met het feest der bazuinen, wat op de eerste dag van het loofhuttefeest werd gevierd. Daarna had je zeven dagen ook een loofhuttefeest met als hoogtepunt de grote verzoendag. Zo begint ook in feite, als je Israëls feestkalender volgt en ook profetisch volgt, want het spreekt in feite over de heilsgeschiedenis van Israël, dan zal er ook voor Israël, als de oogst komt in die voleinding van de aion, zal het ook een feest zijn voor Israël van de inzameling. Zullen ingezameld worden. Want wat wil de Heer? De Heer die had daar gezegd in de tempel, Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en stenen die tot u gezonden zijn. Hoe dikwijls heb ik uw kinderen willen vergaderen. Die Jezus wil vergaderen. Die wil inzamelen. Die wil ze verzamelen. Die wil ze brengen in het beloofde land. En daar is alles op gericht. Daar is de oogst op gericht. De oogst is de voleinding der wereld. En als de discipelen deze vraag stellen, dan stellen ze de vraag bij die voleinding der wereld. Wat bedoelen ze daarmee? Heere Jezus, wanneer is daar dat feest? Het Joodse feest van de inzameling. Wanneer zullen wij terugkeren in het land? Wanneer zal het voor ons een feest zijn? Aan het einde van het jaar. Het slotstuk. Dat hebben zij dus in feite met deze vraag. Dat zit erachter. Dat is wat hen bezighoudt. Ook in Exodus 34 vers 22. Exodus 34. Vers 22. Daar vinden we allereerst het feest der weken. Het feest der weken, der eerstelingen van de tarweoogst zult gij vieren, en het feest der inzameling bij de wisseling des jaars. Hier worden twee feesten eigenlijk in één adem genoemd. Het feest der weken. Hoeveel weken waren dat? Het feest der weken. Het waren zeven weken. Zeven weken moesten ze tellen. Vanaf Pasen tot Pinkster. En dan had je de eersteling. Het begon met de eersteling scharven. Aan het begin van het feest der weken. Een eersteling schoofje. En het eindigde aan het einde van het feest der weken met Pinksteren. En er werden er van wat van het veld was gehaald, werden twee broden gebakken, die ook als een hefoffer tot de Heere werden heen en weer bewogen in de tempel. Het Pinksterfeest, met de twee Pinksterbroden. Nou, na het Pinksterfeest zie je op Israëls feestkalender een enorm gat van vier maanden, dat er geen enkel feest is. En dan zie je nog dat laatste grote feest, het Loofhuttefeest, wat in feite uit drie feesten bestaat, het Loofhuttefeest zelf. Het begint met een bazuinenfeest en het eindigt met grote verzoendag. Nou, het feest der weken ziet in feite al uit op die grote oogst. Zo zien de handelingen in feite ook uit. Op de oogst, de eerstelingscharven die aan het begin van het feest der weken van het veld werd verzameld en voor de Heere heen en weer werden bewogen. Welke eerstelingscharve? Wie is die eerstelingscharve? Dat is Christus die opgestaan is uit het graf. Daarna is er een handeling van een aantal weken die uitloopt op een Pinkster. Maar de Pinkster is niet volledig. De oogst is ook niet volledig. Het is maar een handje vol. Er kan net twee Pinksterbroden van worden gebakken. Maar daar liep de handelingen op uit. Maar waar de handelingen en het feest der weken op uitzit, is in feite op de grote oogst die straks gaat komen van het volk van Israël en het loofhuttenfeest kan worden gevierd. Het feest wat hier staat en het feest der inzameling bij de wisseling des jaars, aan het einde des jaars. En dat feest der inzameling ook hier weer wordt die Suntaleia genoemd. Goed, we zien dus dat de Heer Jezus drie vragen krijgt van zijn discipelen. En we zien ook wat zij dus in hun gedachten erbij hadden. En wat ook de context was van die tempel en zo. Dat het afgebroken zou worden. En dan volgt die profetische reden. Hij begint dus met de laatste vraag het eerste te beantwoorden. Toch als we gaan lezen, dan zegt de Heere Jezus eerst iets anders. Voordat hij die drie vragen echt gaat beantwoorden, heeft hij eerst een aanloop. Eerst zegt hij, in vers 3, en Jezus antwoordde en zeide tot hen, zie toe dat niemand u verleide, want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus, en zullen velen verleiden. Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. Zie toe, wees niet verontrust, want het moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstaan tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen nu hier en dan daar hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles is het begin der weeën. Jezus begint eerst met de waarschuwing. Pas nou op dat je niet wordt verleid, zegt hij tegen zijn discipelen. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. Vele valse Christussen, zegt hij ook later, en valse profeten zullen opstaan. Ook zult gij horen van oorlogen en van geruchten van oorlogen. En zie toe, wees niet verontrust, want dat moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Altijd als mensen Matthäus 24 gaan uitleggen, dan beginnen ze te spreken altijd over de tekenen der tijden, of niet. He? Dan gaan ze altijd, komen ze aan met oorlogen. En geruchten van oorlogen. Met dat volk tegen volk zal opstaan, koninkrijk tegen koninkrijk, dat er hongersnoden en aardbevingen zijn. Ik heb zelfs thuis boekjes, brochures liggen. En die gaan dan over een hele lange tijd, gaan ze allerlei aardbevingen tellen. En dan zeggen ze, kijk, ze worden steeds erger. Of hongersnoden. Kijk, het wordt steeds erger. Of oorlogen, gaan ze tellen. Ze gaan heel raar eigenlijk met deze waarschuwing van de Heere Jezus om. Ze doen net alsof die oorlogen die hier de Heere Jezus noemt, en ook die hongersnoden en die aardbeving eigenlijk allemaal tekenen zijn, allemaal toekomstig zijn. Nee, dat is de bedoeling van de Heer Jezus helemaal niet. Hij zegt tegen zijn discipelen, en over de hoofden van de discipelen ook tegen ons, pas nou op. Want als er een oorlog komt, of een hongersnood komt, of een aardbeving komt met zoveel slachtoffers, dan zijn er gelijk predikers bij en die zeggen, kijk, Babylon is gevallen. Overgaan er twee vliegtuigen, boren zich in World Trade Center, en dan komen gelijk een aantal mensen, kijk, de tekenen der tijden. En dat is nou juist wat de Heer Jezus bestrijdt.
Hij zegt juist in zijn profetische reden, kijk nou op, laat niemand je verleiden, want het einde is er nog niet. Hij zegt juist, wees niet, zie toe, wees niet verontrust, want het moet geschieden, maar het einde is het nog niet. Want volk zal opstand tegen volk, en koninkrijk tegen koninkrijk, en dan hier en dan daar is er hongersnood en aardbeving. Ik zat vroeger in de klas en kreeg een vaderlandse geschiedenis. En moest ik allemaal jaartallen uit mijn hoofd leren. Rijen jaartallen. Dan was er een oorlog begonnen, dan hier, dan daar. Dan was er dit gebeurd, allemaal nadigheid. Dan dat, dan zus, dan zo. Hele rijtjes, heeft u dat ook gehad op school? Ik ook. Allemaal oorlogen en geruchten van oorlogen. En dan waren we alleen nog maar bij de vaderlandse geschiedenis bezig. Later ging ik dan nog naar de HBS en dan kregen we dan nog de wereldgeschiedenis. Nou, dan kreeg je het helemaal voor je kiezen met de oorlogen, zeg. Nou, dat is waar. Sinds de Heer Jezus dit heeft uitgesproken, zijn er oorlogen en geruchten van oorlogen geweest. Ja, zijn er aardbevingen geweest en hongersnoden? Ja, enorm. En kunnen we nou zeggen dat in 500 of in 1200 of in 1600 of nu er zwaardere aardbevingen waren dan nu? Dat is klinkklare onzin. Of hongersnoden die erger waren nu dan toen? Als je leest en je gaat je verdiepen in de geschiedenis van die oorlogen en al die nadigheid, die hongersnoden, dat was vaak verschrikkelijk. Het heeft vaak duizenden en duizenden slachtoffers gevergd. Dat is eigenlijk de loop van de wereldgeschiedenis. En dat is wat die Jezus zegt. Er zullen heel veel oorlogen komen. Volk tegen volk, koninkrijk tegen koninkrijk is te veel om op te noemen. Maar, zegt hij, wordt er nou niet verontrust, want het einde is het nog niet. Dat alles is maar het begin der weeën. Dat zegt hij in Jezus. Het is dus een geweldige waarschuwing waar hij van begint. En het rare is, dat juist mensen die zo'n Bijbelgedeelte moeten uitleggen, die gaan die waarschuwing, gaan ze aan voorbij aan die verleiding. En die gaan juist dit uitleggen alsof dit tekenen der tijden zijn waar je op moet letten voor de toekomst. Nee, dat is de boel op zijn kop zetten. De Heer Jezus waarschuwt er juist mee dat we juist dan niet door die predikers die dan opstaan en zeggen, zie je wel, nog even en de Heer Jezus komt weten. En de Heer Jezus zegt, helemaal niet, laat niemand je verleiden, wees niet verontrust, want dat moet geschieden. Maar het einde is het nog niet. Hij zegt het precies andersom. Gaat u daar maar tijdens de lunch verder over denken. Dan gaan we naar de lunch, daarmee verder.